Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Deze week gaan we het hebben over de praktische kant van de Tweede Kamerverkiezingen. Want die zijn er alweer over 3,5 maand ongeveer. Grote kans dat corona er dan helaas ook nog gewoon is. En dus moet stemmen anders dan we gewend zijn.
Maar het zullen niet normale verkiezingen zijn. En we willen wel dat mensen gewoon gaan stemmen. Dat kiezers zich veilig voelen, dat de stembureauleden zich veilig voelen. Ja, dat betekent dat we ook een beetje naar onorthodoxe maatregelen moeten kijken.
Zei Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken. Zij dacht de afgelopen tijd na over hoe die verkiezingen dan moeten verlopen. In deze Haagse Zaken hoor je wat dat denkproces heeft opgeleverd. We gaan het ook hebben over de maanden in aanloop naar de verkiezingen. Want door corona kunnen politieke partijen ook niet de campagne voeren die ze zouden willen voeren. Je weet wel, met echte mensen praten, Jan Modaal aanspreken op straat, flyeren, de hele rambam. Bij mij in de studio twee heren die er wat over kunnen vertellen. Rick en Rick.
Hallo.
Wat is het meervoud van Rick en Rick?
Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik heel vaak gebeld word vanaf onze Amsterdamse redactie. En dan zegt iemand, hey Rick, jij gaat dat stuk schrijven over... en dan komt er iets heel moeilijks met heel veel data. En dan ergens halverwege dringt meestal door dat ze Rick Wassens bedoelen. Nou, veel meer van dat soort dingen weet.
Ik kan je vertellen dat het omgekeerd ook zo gaat. Want dan bellen ze mij op een vraag alsof ik in Curaçao ben geweest.
Tot zover het leed van Rick en Rick. Om ze even uit elkaar te halen. We hebben Rick W. en Rick R. Rick Wassens, jij bent datajournalist voor NRC. En je bent al een keer te horen geweest. Haagse Zaken was telefonisch, ging over de app, hè?
Ja, precies.
Nu toch je debuut in de Mediatoren in Den Haag. Dat is toch altijd wel een stapje verder, hè?
Ik weet niet waar de wind vandaan komt.
Ik wil net zeggen, die op de achtergrond. Die zul je misschien vandaag overigens ook horen, want het is een behoorlijk... Het is echt een herfstdag. Fijn dat je er bent. Je bent voor ons in de online campagnes gedoken, want dat is toch waar de meeste partijen de komende maanden mee zullen moeten doen. Heb je overigens ervaring mee, want je hebt dat al bij een paar verkiezingen gedaan, hè?
Ja, in 2019 bij de Provinciale Statenverkiezingen toen ingedoken. En het is internationaal, dus ik heb ook de Amerikaanse verkiezingen bekeken, wat natuurlijk een totaal andere schaal is, maar dezelfde mechanismes.
Rick Rutte is er ook. Wij kennen jou. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen dachten, Rick Rutte aan tafel, dat kan maar één ding betekenen. Wat denk je?
We gaan het natuurlijk hebben over de Haagse stemming. De gratis dagelijkse nieuwsbrief van NRC in je inbox.
Wat schrijf je die er weer interessant
in? Ik dacht dat we het over stikstof gingen hebben.
Ja, Forum voor Democratie was eigenlijk het antwoord waar ik nou
op zoek was. Ik heb me vorige week en ook deze week en waarschijnlijk ook nog aan de komende week veel bezig mogen houden met de soap opera / Griekse tragedie die... Forum voor Democratie heet.
Ja,
ja, dat klopt.
Daar gaan we je nog wel een keer over horen. We hebben je nu voor dit gestrikt, moet ik zeggen. Want jij bent ook portefeuillehouder Binnenlandse Zaken.
Ja, en het is een van de interessantste portefeuilles die er is. Want daar valt van alles onder. Dus Kajsa Ollongren heeft ook een enorm brede lijst met dossiers. En dat gaat dan om alles van boerkaverbod tot afschaffing / herinvoering van het referendum, democratische vernieuwing, verkiezingen, inlichtingen, diensten, wonen. Doet ze er ook nog even bij. De winter en de zomertijd, allemaal deel van de portefeuille van de minister van Binnenlandse Zaken.
En dus van jouw portefeuille. En de verkiezingen zijn daar dus ook onderdeel van. Maar yes, helemaal niet meer zo ver weg. 17 maart zijn de verkiezingen. En dat gaat er dus helemaal anders uitzien. De eerste vraag is eigenlijk, is het nog steeds 17 maart?
Het korte antwoord is ja. Het lange antwoord is ja, vooral. Er wordt nu heel erg hard nagedacht.
Stuk langer inderdaad.
Er wordt nu heel erg lang, dat is ongeveer de rest van deze aflevering. Er wordt nu heel erg druk nagedacht door het ministerie van Binnenlandse Zaken hoe ze nou op de beste manier verkiezingen kunnen vormgeven nu we met corona zitten. En nu we weten dat we ook dan nog met corona zitten. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig, maar dat is nu eigenlijk komt dat tot. Nu liggen de belangrijke beslissingen voor. De Kamer heeft er al een keer over gedebatteerd. Er is deze week is op basis daarvan is een nieuw aanvullend wetsvoorstel, een soort tijdelijke verkiezingswet 2.0 door Ollongren naar de Kamer gestuurd. Volgende week wordt er weer verder gebriefd en gepraat. Want voor veel Kamerleden is dit ook wel nieuwe materie. Die weten ook niet precies waar ze voor staan. En een van de belangrijkste voorstellen, waar eigenlijk iedereen het inmiddels over eens is, wat in elk geval gaat gebeuren, is dat we vooral gaan stemmen op 17 maart. Maar dat op een heel groot aantal plekken je ook de twee dagen daarvoor, op 15 en 16 maart, al naar de stembus kunt. Dus 3 dagen stemmen.
Ja, want even, je hebt het nu over een wet 2.0. Dus misschien wel even goed om uit te leggen. Is er een wet nodig? Waarom is er een nieuwe wet nodig?
Omdat er heel precies is vastgelegd wat alle regels zijn rond verkiezingen. Zo stemmen we in Nederland bijvoorbeeld altijd op een woensdag. Wat heel anders is dan heel veel andere landen. Maar wat eigenlijk altijd de vaste regel is. Er zijn regels over hoe de stemmen geteld worden. Van wanneer tot wanneer je kunt stemmen. En het is dus heel anders en heel nieuw dat we ineens 3 dagen lang kunnen stemmen. En we gaan het nog over allerlei andere vormen hebben van je stem uitbrengen. Kun je ook voor andere mensen een stem uitbrengen met een volmachtstem? Kun je per brief stemmen, noem maar op. Ja, dat ligt allemaal in de wet vastgeklonken. En dat moet dus nu worden aangepast of uitgebreid als we dat willen veranderen en versoepelen vanwege corona.
En wat er dus in het meest recente voorstel van Ollongren staat, is dus het idee is dat per gemeente minstens 1 stemlokaal 3 dagen open is.
Ja, precies. En dan is er nog een heel tabelletje bij, dat hoe groter de gemeente ook, hoe meer stemlokalen er al eerder open gaan.
Dus er zijn veel meer mensen nodig, er zijn ook veel meer stemlokalen nodig. Ik zag laatst al een berichtje bij, volgens mij was het Binnenlands Bestuur, waarin er echt werd opgeroepen van mensen, meld je aan.
Ja, er is ook een campagne opgestart deze week, als ik het goed heb, ook door Binnenlandse Zaken. Dus altijd even zoeken naar mensen om de stembureaus te bemensen. Het is vrijwilligerswerk, je krijgt er wel wat voor, maar het is altijd gedoe. Alleen het is dit jaar wel extra nijpend, want je hebt ineens voor 3 dagen mensen nodig.
En dan ook nog meer stemlokalen.
En eigenlijk was het idee om nog echt veel meer stemlokalen te openen, maar dat is ook al moeilijk. Je zou hopen dat je wil dat mensen zo min mogelijk reizen bijvoorbeeld. Het wordt best een opgave om überhaupt gewoon het normale aantal stemlokalen.
Hoeveel zijn er normaal?
Dit is meestal zo'n vraag dat ik zeg, oh, dit gaat over data en cijfers, dus dan moet je bij mijn collega Rick Wassens zijn.
Rick, looking at you.
Dat waren er 9340 bij de vorige verkiezingen.
Ja, dat waren dus de Europese verkiezingen. Andere Rick, ik denk dat ik jullie de rest van de aflevering maar gewoon Rick en ik, ja, ik denk, zo heet hij natuurlijk ook gewoon. Het lijkt me dat daar wel een beetje een probleem mee is ook, als we het hebben over die locaties. Want ik ga vaak stemmen in het plaatselijke buurthuis bij ons. Maar die zijn nu allemaal gesloten, toch?
Dat kan een voorbeeld zijn. Het zijn ook niet altijd buurthuizen waar je... Ik weet niet hoe groot het buurthuis bij jou in de buurt is, maar buurthuizen zijn niet altijd even groot of groot genoeg om op veilige afstand mensen te laten stemmen en alle vrijwilligers daar neer te zetten. En dan komt er dit jaar ook nog eens een extra vrijwilliger bij. Normaal zitten er 3 mensen in zo'n stembureau. Dan moet dit jaar nog iemand bij komen. Die gaat aan de ingang staan en die gaat mensen vertellen, kunt u alstublieft een mondkapje opdoen?
Oh.
Kunt u uw handen nog wassen? Die mag die mensen niet tegenhouden. Dat mag dan weer niet, maar die kan wel de instructies geven. En dan zitten er verderop dus weer 3 mensen. Nou, daar moet je ruimte voor nodig hebben. Dus daardoor vallen al sommige gemeentehuizen, buurthuizen af. Die verpleeghuizen, nou, dat zijn natuurlijk risicoplekken. Daar wil je niet de hele bevolking naar binnen laten stromen om hun stem uit te brengen. Plus, heel veel verpleeghuizen zijn normaal ideale locaties. Maar die gaan dit jaar alleen open voor de bewoners. Handig, want dan hoeven die niet het verpleeghuis uit. Maar dan kan er dus ook niemand meer gaan stemmen. Scholen, nog een hele favoriete locatie, dat is ook moeilijk, want daar is nu al een hele strenge regel voor ingesteld. Je mag als ouder helemaal niet meer je kind in de school wegkomen brengen of opkomen halen. Dus dan is het een vrij bizar idee dat je zegt, ja, het is 17 maart, je mag er nu wel met 1000, 2000 mensen langskomen om je stem uit te brengen.
Er zijn natuurlijk een aantal locaties in Nederland waar je nog steeds met een limited aantal mensen binnen mag komen. Ik zeg maar wat, moskeeën, kerken, ik bedoel, kunnen die niet een...
Dat zijn zeer geliefde plekken. Ik las al een verhaal over Roosendaal in Gelderland. Bekend omdat het altijd een van de eerste plekken is waar de uitslagen op verkiezingsavond vandaan komen. Die hebben, als ik het goed heb, 1 stembureau. Dat zit normaal in het gemeentehuis. Maar het gemeentehuis is te klein. Zo klein is Roosendaal, Gelderland. En dus ga je dit jaar, of komend jaar stemmen in de kerk in Roosendaal.
Geweldig.
En hoe zit het met dingen als mensen assisteren als ze hun stem uit moeten brengen?
Dat moet allemaal op afstand.
Okay.
Dus dat wordt een hele uitdaging. En wat ook nog interessant wordt, is dat omdat mensen dus niet geweigerd kunnen worden. Dit was dus echt een van die staatsrechtelijke debatten die je afgelopen week in de Kamer kon volgen. Wat doe je dan? Wat als iemand zegt, ik ga dat mondkapje niet opzetten? Uiteindelijk wordt zo iemand dan doorgaans niet geweigerd, tenzij die hinderlijk hoestend zich een weg baant door de kerk of de gymzaal of het buurtcentrum.
Ook nu het verplicht is.
Ook nu het verplicht is. En dan kan diegene toch een stem uitbrengen en dan wordt het heel erg goed gereinigd voordat de volgende persoon een stem kan uitbrengen.
Ik zit me even voor de geest te halen als je stemt. Tenminste, bij mij is het zo. Ik wil totaal niet iedereen over één kam scheren, maar meestal zitten er redelijk mensen op leeftijd achter die bureautjes. Want die hebben meestal de tijd ook, hè, om vrijwilliger te zijn.
Ja, ik moet zeggen, ik heb het zelf ook ooit gedaan, trouwens.
Ik heb wel stemmen geteld, maar dan kom je als loser na afloop pas binnen.
Stemmen geteld heb ik gedaan, maar het is heel leuk. Ik zat ooit in een Hindoestaans partycentrum in de Schilderswijk. het was fantastisch. Ik studeerde op dat moment in het buitenland en ik verdiende genoeg met een dagje stemmen tellen en ook het proces begeleiden dat ik even een paar dagen naar Nederland kon komen. Dus dat is ideaal.
Was jij omringd door jonge mensen?
Nee.
Ja, precies.
Nee. En dat is wel een uitdaging.
Kwetsbare groepen.
Inderdaad. We weten dat veel mensen die vaak op die stembureaus zitten, dat dat ook mensen zijn die door corona ineens kwetsbaar genoemd worden. Ouderen, 70-plussers. En dat is een risicogroep. Wat ga je daarmee doen? De burgemeester van Leiden, Lentrink, die zei kort geleden zelfs al, ik wil eigenlijk helemaal niet dat er 70-plussers op die stembureaus zitten, want dat vormt een risico. Ze vormen een risico voor zichzelf. Daar moeten we ze niet aan blootstellen. Doe dat maar niet. Maar ja, ondertussen, dan valt er een hele belangrijke groep weg die je normaal, op wie je normaal kunt vertrouwen. En je hebt ook nog eens lokale stembureaus die 3 dagen open blijven. Dus je hebt meer mensen nodig dan normaal. En veel van de mensen op wie je normaal kunt vertrouwen, kunnen dat dit jaar niet doen.
Wordt er al gedacht in de richting van oplossing, of is dit nog vooral een probleem?
Van alles kun je dan aan denken. Dus ten eerste zo'n campagne. Dat er echt landelijk campagne wordt gevoerd. Dat is nieuw. Mijn wervende woorden van zojuist kun je ook gerust als verkapte
reclame. Rick, heb jij het eens gedaan?
Nee. Ik schaam me gewoon een beetje dat ik nooit mijn democratische plicht uitoefen.
Is wel leuk, hoor. Dat stemmetellen is wel echt heel leuk. Ja. Want je ziet ook sommige mensen die dan zogenaamd heel anarchistisch, weet je wel, op die stembiljetten een middelvinger tekenen of bepaalde scheldwoorden gebruiken die ik hier niet zal herhalen, weet je wel. Het geeft je toch een beetje.
Ik hoorde op de radio een verhaal van een ambtenaar in Den Bosch die ook op zoek was naar locaties. En dan zaten ze ook al, als we maar genoeg vrijwilligers krijgen. En toen dacht ik, ja, misschien ga ik wel gewoon. Maar ja, ik moet natuurlijk ook stukken schrijven waarschijnlijk op verkiezingsdag.
Democratische plichten.
Dat gaat hoger.
Je ziet ook dat er partijen al zijn en maatschappelijke organisaties die zelf met ideeën komen. Het CDA heeft bijvoorbeeld voorgesteld om studenten in te schakelen. Die zeggen, kijk nou eens naar hogescholen, naar studenten. Die zijn al gaan praten met een groot aantal studentenverenigingen om te zien of die nog een extra campagne kunnen opstarten. Dus je zou veel gerichter dan normaal, niet alleen in een paar abris en via de mail kunnen de mensen kunnen bereiken die je toch al binnen hebt, maar nieuwe doelgroepen kunnen aanboren.
En nu we toch bezig zijn met al die verschillende hordes, jij vertelde net al over verzorgingshuizen waar ze dan die locaties alleen openstellen voor bewoners. Nou, dat scheelt natuurlijk wel, maar in Nederland is natuurlijk afgelopen jaren ook wel een beleid geweest om zoveel mogelijk thuis te blijven wonen op leeftijd. Nou, die mensen willen ook gaan stemmen. Dat lijkt me ook nogal een risico. Wat is daarvoor bedacht?
Het ministerie wil het zo doen. Dat zegt, we weten dat corona een serieus risico is. We weten dat er veel Nederlanders zijn die kwetsbaar zijn. Dat iedereen in feite risico loopt. Maar dat zeker die kwetsbare groepen daar heel erg veel schade van kunnen gaan ondervinden. En we willen tegelijkertijd dat zoveel mogelijk mensen kunnen stemmen. Dus we laten een deel van de bevolking per brief stemmen. Vervolgens moet je dan bepalen wie mogen dat doen.
Ja.
Dat is nogal moeilijk. Want wie er kwetsbaar is, dat houden we sowieso al niet bij. Dus zijn ze uitgekomen op 70-plussers. Dat is wel zo makkelijk te registreren.
Maar ik denk dan echt, de tijd dringt. We zitten al in december.
De tijd dringt. En er zijn ook partijen. De SP en de Partij voor de Dieren zijn hier concreet bijvoorbeeld mee bezig. Die zeggen, eigenlijk is het heel raar dat als je zegt, het is een risico om op verkiezingsdag naar de stembus te gaan. Iedereen kan corona krijgen. En sommige mensen kunnen daar, eigenlijk kan ook iedereen daar enorme schade van ondervinden. Waarom laat je dan niet iedereen per brief stemmen als ze dat willen? We zeggen ook bij de horeca, dat is voor iedereen een risico. Misschien nog wel meer voor kwetsbare groepen dan voor anderen. Maar die gooien we voor iedereen dicht. Dat zeggen ze hier niet. En die partijen maken daar, wat mij betreft, vrij terecht een punt van. Dat je misschien eigenlijk nog veel meer mensen alle stemgerechtigde Nederlanders die mogelijkheid zou moeten
maar het krijgen. Lijkt me zo'n, het is al een logistieke operatie, weet je wel. En het lijkt me dat je het nog groter en ingewikkelder maakt als je 3 maanden voor de verkiezingen nog nadenkt over of zoiets moet gebeuren of niet.
Het is een hele grote operatie logistiek. En er wordt ook wel in de wandelgangen gefluisterd dat het misschien ook wel onuitvoerbaar is. Dat een van de redenen is dat het er niet van gaat komen. Want je kan het op allerlei manieren invullen. Je kan het via PostNL laten lopen, onze monopolist. Je kan ook kijken of je speciale kliko's kunt neerzetten waar mensen hun stem in kunnen uitbrengen. Maar het is hoe dan ook een flinke operatie waarvan dus gezegd wordt, het ministerie vraagt zich af of dit wel voor iedereen kan. Vandaar dat ze voor zo'n beperkte groep hebben gekozen. En er komt nog bij dat het een frauderisico in zich heeft. Een risico waar sommige partijen over beginnen. Maar waarvan zelfs de minister eigenlijk in haar brieven en haar wetsvoorstellen wel laat doorschijnen van ja, dit is een afweging. We maken een afweging tussen hoe beperken we dat risico, maar hoe kunnen we tegelijkertijd toch zoveel mogelijk mensen wel naar de stembus laten gaan. En dat helpt dan in dit geval over naar een deel van de bevolking per brief laten stemmen, maar niet iedereen.
Vanuit het buitenland wordt er al gestemd via brief stemmen, toch?
Dat is er, dat wordt genoemd. Het gaat ook vaak over volmachtstemmen. Dat is ook wel een manier van stemmen waarbij het stemgeheim niet helemaal in acht wordt genomen in zekere zin. Want je moet maar hopen dat degene aan wie jij je stem toevertrouwt, dat die hem dan ook zo uitbrengt. Nou, in dit geval, als jij aan de keukentafel je stem invult, dan kunnen mensen ook makkelijk over jouw schouder meekijken of zien wat jij stemt.
Ja, dat stemhokje is eigenlijk best wel, als je er gewoon zo over nadenkt, hè, dat is het stemhokje is eigenlijk best wel een goed idee geweest.
Moeten we enorm dankbaar voor zijn. Dankbaar.
Nee, maar daar komen heel veel dingen samen waar je best wel makkelijk over nadenkt. En we doen het al jaren zo. Maar het is best wel, het is natuurlijk zo, het wordt niks voor niks. Wordt in eigenlijk elk land wordt het op dezelfde manier gedaan. Als je stemhokjes hebt waar gemeentes verantwoordelijk voor zijn, betekent ook dat het inzamelen en tellen van al die stemmen gedecentraliseerd is. Door de kans op fraude gewoon vrij kleiner wordt gemaakt.
En dit gaat echt over alles. Hè. Ik kreeg deze week nog een persbericht doorgestuurd vanuit de desinfectiebusiness. Waar ze zeggen, jullie moeten snel ons product gaan gebruiken, overheid. Of jullie moeten hierover gaan schrijven als media. Want dit wordt een enorm probleem. Alle Nederlanders die straks op 17 maart of 1 of 2 dagen eerder gaan stemmen. Die gaan natuurlijk
dat
met een rood potlood doen. En wat we al bij de herindelingsverkiezingen hebben gezien, is dat iedereen dat potlood dan meekrijgt. Omdat je het anders zou moeten desinfecteren, omdat het anders een risico is dat je via dat potloodje corona
souvenir
doorgeeft. De berekeningen zijn er al op losgelaten. Dat zou tientallen extra bomen kosten, zeggen ze in de desinfectiebusiness, moet ik er dan bij zeggen. Dus het is dit op alle manieren merk je dat het een invloed gaat hebben. Denk er maar over na. Hè. Je ziet het in het stembureau. Je ziet dus dat er allerlei nieuwe locaties gevonden worden.
Dus als je hebt gestemd, moet er sowieso iemand langskomen om de boel te schoon te maken?
Zeker. En ga er maar aan staan om die stemmen ook te tellen. Daar moet je dus veel meer afstand voor nemen. Je moet dat op een locatie doen waar je de ruimte hebt. Maar ook waar, Lemmy, we hebben het allebei meegemaakt, waar niet iedereen door elkaar loopt voortdurend met al die stembiljetten om ze keurig op een hoopje te leggen.
Ja, zeg maar in de VS heb je zo'n sticker toch? Die je ook kan plakken na het stemmen. Bij ons kun je allemaal met plakband dan een potlood aan je kraag vastmaken. Het is maar een idee.
Het zal wel mooi zijn dat ze dan gewoon opzetten 2021, dat je ze dan kan sparen.
Even nog, want bij zowel dat briefstemmen als stemmen over verschillende dagen blijft er wel één ding hangen. En dat is gewoon van invloed op de uitslag en wanneer die er is. Normaal, weet je wel, 17 maart, zo aan het eind van de nacht of begin van de volgende dag, weet je wel wat hoe het is gevallen. En dat kan niet als je gaat briefstemmen.
Dat kan niet. Het kan sowieso wel eens langer gaan duren, omdat we dus die stemmen toch op een hele, toch een wat complexere manier moeten tellen, met voldoende afstand. Dan gaat het allemaal waarschijnlijk wat trager, kun je je zo voorstellen. Die briefstemmen die mogen ook pas op 17 maart zelf geteld worden. Dus het is niet dat ze die de dagen daarvoor al kunnen tellen. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat we toch al peilingen binnenkrijgen op 16 maart bijvoorbeeld, of de ochtend van 17 maart, over wat mensen daarvoor hebben gestemd. En dan is er dus niet gebeld naar mensen, wat wil u misschien gaan stemmen? Nee, heeft u al gestemd? Ja, wat dan? Dat kan wel heel interessant worden. En zeker omdat verkiezingen toch wel eens op de laatste dagen aan kunnen komen. Je kan heel simpel denken aan de ene kant aan een voorbeeld als het bezoek van de Turkse minister bij de vorige verkiezingen, waar de VVD in de laatste dagen enorm van profiteerde. Dus dan zou je zo een groep kunnen krijgen die ook bij de volgende verkiezingen weer met een andere hoeveelheid informatie gaat stemmen dan andere kiezers. Maar misschien nog wel interessanter, hè, want daarvan kun je ook zeggen dat is altijd zo. Niet iedereen is op dezelfde manier geïnformeerd. Maar wat misschien nog wel interessanter is wat er gebeurt als we een tweestrijd zien. Dus als we een verkiezing verder teruggaan, de strijd op links tussen Samson en Roemer. Die echt in de allerlaatste dagen in het voordeel van Samson werd beslecht. En waarbij je zag dat mensen aan het eind enorm strategisch begonnen over te lopen. Wat nou als uit zo'n exit poll op de avond van 15 maart blijkt... Dat de PvdA het veel beter aan het doen is dan GroenLinks, om maar wat te noemen. En dat linkse kiezers die wat gewicht in de schaal willen leggen tegen de VVD... massaal hun stem op die partij gaan uitbrengen.
Ja, daar kan natuurlijk wel iets op bedacht worden dat peilen, dat peilen verboden wordt in die laatste dagen.
Ja, maar er is toch al een soort van gentleman's agreement in de media dat er geen peilingen meer gepubliceerd worden, toch?
Ja, weet je, dus je kan ook als medium wel natuurlijk een paar vragen gaan stellen aan een aantal stemmers, maar dat is totaal niet representatief. Weet je wel, dus het echte onderzoek dat je dat laat.
Nou, maar dit is toch moeilijk, hè? We zien in Nederland sowieso altijd een beetje apart ermee. Bij de Europese verkiezingen, als ik me niet vergis, vorig jaar heeft geen stijl. Volgens mij bij heel veel stembureaus mensen langs gestuurd en vervolgens echt met een, daar kan mijn mederik vast veel meer zinnige dingen over zeggen, met echt een gewogen meetsysteem gekeken. Van, dan kunnen we een perfecte voorspelling doen, want dat was een heel gek fenomeen. De Europese verkiezingen worden op meerdere dagen gehouden, maar pas aan het eind wordt de uitslag bekend. Dus Nederland had toen al gestemd, maar de uitslag mochten we nog niet weten. Ja. Toen hebben ze daar gewoon mensen naar het bureau gestuurd en gekeken wat gebeurt er dan. Ollongen zegt dat ze hierover wil gaan praten. Dat ze dus hoopt op een soort gentleman's agreement. Ja, ja. Maar dit is natuurlijk, het is wel weer een fundamentele vraag. En wat gebeurt er als iemand op eigen houtje zich daar toch niet aan houdt? We gaan allemaal die peilingen lezen, want we willen het allemaal weten.
Over dat andere stemmen, want we hebben een soort van proef gehad tussendoor. Want er zijn herindelingsverkiezingen geweest in Noord-Brabant, Groningen. Wat zag je daar anders dan normaal? Zag je daar al aanwijzingen in?
Dat ging goed, was vooral de belangrijkste conclusie. Het was beperkt. Het waren ongeveer 150.000 Nederlanders die daar hebben kunnen stemmen. Dus 5 gemeenten waar vanwege een herindeling en samenvoeging nu al gestemd kon worden. Er werd wat geëxperimenteerd. Dus je kon in Vught met een drive-in stemmen. Iedereen kreeg dus het stempotloodje mee, dat soort fratsen. Maar het is moeilijk om echte conclusies te trekken. De opkomst was namelijk veel lager dan gewoon, maar dat is... eigenlijk altijd het geval met herindelingsverkiezingen. Omdat ze tussen alle andere verkiezingen... tussen alle andere campagnes invallen. Dus de opkomst was laag, maar dat lijkt niet door corona te komen. Dat zou wel hoopgevend zijn. Want we hebben het net gehad over die 70-plussers... die vaak op stembureaus zitten. Zij zijn ook zo'n beetje de meest trouwe groep kiezers. Dus als die groep wegblijft bij de stembus... dan zou dat ook heel veel in de opkomst kunnen schelen.
Voordat we zover zijn, voordat wij die uitslagen binnen zien rollen, moeten eerst nog campagne gevoerd worden. En dat gebeurt de komende maanden. Normaal in december hebben al die partijen natuurlijk meteen hun strijdplannen al klaar liggen voor de komende maanden. Iris, onze producent, heeft een rondgang gemaakt langs een aantal van die partijen. En wat zij vooral hoort, bijvoorbeeld bij partijen als GroenLinks, die hebben volledig online ingezet. Dus die hebben al voor zichzelf besloten, onze campagne die gaat online plaatsvinden. Daar gaan we onze energie in steken. Andere partijen, zoals bijvoorbeeld het CDA, daar heerst ook nog wel een beetje de hoop dat er straks wel wat kan. Want je wilt toch wel ook de mooie plaatjes van de lijsttrekkers met de normale mensen op straat. Bij de VVD zijn ze ook nog een beetje tussen. Maar daar is nog wel wat interessant gebeurd. Want daar dachten ze, we gaan die herindelingsverkiezingen ook gebruiken om al een beetje uit te testen wat we kunnen doen. En wat ze daar bijvoorbeeld deden was flyers met QR-codes door de brievenbussen gooien. En dan als je dat scande met je telefoon, dan kwam je terecht bij een online vragenuurtje. Creativiteit wordt hier zeker aangezet door corona. En ook zij gaan er meer vanuit dat het online is. Dus partijen zijn nog wel een beetje aan het zoeken. Maar bij alles wat over online gaat, Rick Wassens, denk ik aan jou. Jij bent datajournalist, dus voor jou moet dit toch wel heel interessant zijn dat anders zich nu verplaatst naar iets waar jij een soort van mee kan kijken.
Ja, en dat kan ook steeds meer en meer met grote sociale media platformen kan je gewoon kijken wat zij. Het gaat dan vooral om advertenties. Hè? Waar adverteren ze mee? Hoeveel? Op welke mensen? Ja, dat kan je allemaal eigenlijk zien op Facebook en Instagram. En op Twitter, Twitter bijvoorbeeld niet. Hè? Dat is helemaal aan banden gelegd. Er was een hele rel over politieke beïnvloeding. Dus op Twitter kan überhaupt al niet meer.
En via Google. Wat bedoel je als je zegt kan niet meer? Daar kan je niet meer adverteren.
Niet
als
meer politiek adverteren. Nee, daar hebben ze gewoon. Er was dus een hele. Het komt allemaal voort uit. Ook die transparantie komt allemaal voort uit. Amerikaanse verkiezingen van 2016. Een enorm gedoe over Russische beïnvloeding. En toen hebben al die social media platformen hebben gezegd van hey, hier moeten we iets mee. En om wetgeving maar te voorkomen, zijn ze maar heel transparant geworden. In het geval van Facebook en Instagram dan. Dus die hebben archieven aangelegd waarin je als burger en als journalist gewoon kan grasduinen in alle advertenties die mensen plaatsen. En dat doen Facebook en Instagram dus. En Twitter en Google hebben gezegd, Twitter zegt we stoppen er helemaal mee. Mm-hmm. En Google zegt nou je kan niet meer zo heel specifiek die boodschappen targeten op mensen. Dus iedere platform heeft zeg maar een eigen idee gehad om daarmee om te gaan.
Maar van Google klinkt nog een beetje vaag.
Ja, dus niet om gelijk maar heel technisch te worden, maar je kan, waarin verschilt een digitale advertentie van een normale advertentie, is dat jij voor een groot deel als adverteerder kan zeggen, ik wil deze mensen bereiken. En daar zijn heel veel zorgen over. Het gaat dan over dingen als microtargeting. Kan ik een heel specifieke groep bereiken met een heel specifieke politieke boodschap? En daarvan heeft Google gezegd, dat vinden wij te spannend. Dus wij beperken de mogelijkheden om een hele kleine doelgroep te bereiken. Dus je kan een politieke boodschap, in tegenstelling tot alle commerciële boodschappen, kan je dan alleen richten op geslacht, op leeftijd en of grofweg waar je woont.
Hele algemene
criteria.
Ja.
Ja. En die campagne die verplaatst zich. Nou, dat is op zich al een trend die je vorig jaar al zag. En vorige verkiezingen ook al, denk ik. Maar gegeven COVID en gegeven het feit dat je dus niet de straat op kan, is denk ik, ja, zul je zien dat die digitale campagne veel, veel groter gaat worden.
Je kan dat zien. Je kan eigenlijk best wel precies zien wat de uitgaven zijn van politieke partijen. Ja. En wat die advertenties zijn. Kun je even uitleggen hoe zoiets werkt? Hoe onderzoek jij dat?
Nou ja, dus zoals ik zei, Facebook heeft een advertentiearchief. En daarin kan je gewoon als leek kan je daar doorheen bladeren.
Hoe heet dat?
Ad Archive, Facebook Ad Archive. En dan kan je gewoon Nederland aanvinken of de Verenigde Staten. Hè? Dus ik heb ook voor Amerika hier artikel over geschreven, maar de techniek is hetzelfde. En dan tik je gewoon in Forum voor Democratie. En dan kan je gewoon zoeken wat zij adverteerden, wat zij geadverteerd hebben. Hoe dat eruit ziet. Hoeveel geld ze daar ongeveer in gestoken hebben. Hoeveel mensen ze ongeveer bereiken. Hoe oud die mensen ongeveer zijn. Het zijn niet hele specifieke gegevens. Want dan kom je ook een beetje, Facebook wil natuurlijk een beetje de boot afhouden. En niet alles prijsgeven. Maar er zit toch wel wat goede data in.
Even voordat we in die data gaan duiken, toch nog wel even de nuance. Want het is niet zo dat Facebook vanuit hun eigen intrinsieke gedachte dacht, nou weet je wat jongens, we moeten een stuk transparanter worden. Hè?
Nee, zegt
Cynische Lemmy. Nee, toch nog maar eventjes. Hier is natuurlijk heel veel discussie aan vooraf gegaan. En desinformatie, het heeft een rol gespeeld in de campagne in de VS in 2000.
Precies, het 16. Ja, met roebels betaalde advertenties. En daar moesten ze iets mee. Die druk werd zo groot dat ze een advertentiearchief hebben uitgerold voor de Verenigde Staten. En toen eigenlijk zeiden, ja, waarom doen we dat niet voor alle andere landen? En dat is toen voor het eerst een beetje gebruikt rond die Europese verkiezingen in 2019.
Ja, je hebt je laptop bij je. Je hebt Facebook aanstaan. Je hebt nog wel Facebook. Andere Rick, heb jij eigenlijk nog Facebook?
Ik heb nog Facebook, maar dat is alleen te danken aan eigenlijk een paar hele vreemde Facebookgroepen waar ik verder.
Oké, hier hoeven we verder even niks over te horen, denk ik.
Ik wil hier juist alles van weten.
Ja, maar ik ben bijvoorbeeld groot. Er is een fantastische Facebookpagina van mensen die vinden dat Paradontax zijn oude smaak moet terugkrijgen. Daar vermaak ik me echt kostelijk om. Daar kan ik uren in gras duinen. Daar heb ik het nog voor. Maar het is verder, ik hang er niet heel veel meer rond om te socializen.
Oké, jij hebt hem inmiddels openstaan, Rick Wassens. Even kijken, scrollen zie ik. Zit daar een politieke advertentie toevallig tussen?
Nou ja, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen tijdlijn ga, hè, en dat moeten mensen ook maar zelf gewoon doen. Ik zit ook niet zoveel meer op Facebook. Hè, maar ik word nog, als ik er doorheen scroll, ben blijkbaar wel gewoon doe het voor deze voor politieke partijen. Want ik zie hier bijvoorbeeld een advertentie van de VVD. En je kan daar allemaal informatie over opvragen.
Wat zie je?
Nou, het is een foto van onze grote vriend, scheidend voorzitter Klaas Dijkhoff. Die mij oproept om ook VVD'er te worden. En een van die dingen die ik dan kan aanvinken is dan, hè, gesponsord, betaald door VVD. Dan legt Facebook maar uit dat het een politieke partij is. Hè, en dat dit echt een politieke boodschap is. En dat dit dus van een gevestigde politieke partij is. En niet dat het iets vreemds is. Of
en
zo,
dat ervoor betaald is.
En dat ervoor betaald is, inderdaad. En dan vervolgens kan ik dan kijken van, waarom krijg ik eigenlijk deze
advertentie? Hoe doe je dat?
Je hebt rechtsbovenin op elk van die advertenties heb je dus een soort, ja, die drie puntjes, zo'n hamburgerminuutje. Mm-hmm. En dan kan ik daar klikken, waarom krijg ik deze advertentie te zien? En dat zegt dus iets van, waarom, in welk hokje val ik, hè, wat de VVD interessant vindt om te vinden?
Nou, waar ben je op getarget?
Dit hokje is best wel breed. Oh. Want het gaat gewoon om mensen tussen de 18 en 60 die in Nederland wonen. Ja, nou, ik val dus in die categorie, maar jij ook.
Hagelschieten.
hagel schieten. En dat zijn dus ook dat zijn veel van de dingen die je ziet, hè?
Oké, dus dit zie jij op Facebook. Als je dan even naar die website gaat waar je het net over had, weet je wel, van Facebook en Instagram advertenties, en je zoekt daar op de VVD, dan kun je dus zien hoe duur dit grapje was voor de VVD.
Dus ik kan vanuit die advertentie dus die ik gezien heb, kan ik gelijk doorklikken naar die advertentiebibliotheek en dan krijg ik dus al die getallen te zien hierover. En deze advertentie heeft gekost... Even kijken. Die loopt al vanaf 20 november. Hè? Dus je hebt ook, het is niet iets wat je in de krant zet of zo. Hè? Het is gewoon, je kan ervoor kiezen om het gewoon weken te laten lopen of maanden. En gewoon net zolang tot je geld op is. En je betaalt gewoon voor oogballen. Dus deze loopt al sinds 20 november, zie ik dan. Dat kost de VVD minder dan 100 euro. Dus je ziet hoe goedkoop het is. En je ziet ook waarom partijen dit super interessant vinden.
100 euro en... Ja, wat krijg je daarvoor terug?
Ja, dit zijn dus de vaagheden erin. Hè? Facebook wil wel, hè, welwillend zijn, maar ze gaan ook niet alles vertellen. Dus wat je dus hier ziet, is dat het aantal weergaven, dus dat het door je tijdlijn heen scrolt, zoals ik het net had, zeg maar. Dus het ligt tussen de 3 en de 4.000. En dat kost dan minder dan 100 euro. Ja.
Is dat goedkoop?
Even kijken. Ik vind het dus 3 tot 4.000 voor minder dan 100 euro is best wel duur. En wat zegt dat dus? Dat het eigenlijk om een soort... Misschien dat het wel om een kleinere groep gaat van mensen die deze advertenties
zien. Dat zij op meer hebben getarget dan wat jij net zag op Facebook.
Ja precies.
En dat is wel vaag dat Facebook dat niet communiceert.
Als je dan kijkt, dan, hè, wie zien die advertentie nou? En dat zijn dan, voor de grootste groep is dan mannen. Van 22% van die 3 tot 4.000 views zijn dan mannen van tussen de 45 en 54 jaar. En je weet ook nog welke provincies ze wonen. Kijk, dat is natuurlijk interessant als je in Amerika woont. En dan heb je die swing states en zo. Maar provincies maken natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel uit in Nederland. Hè. Dat in
swing state Brabant.
Brabant,
ja.
Het is natuurlijk moeilijk om dit om te zetten, bedenk ik me nog, als we het hebben over hoeveel stemmen krijg je hier nou voor terug. Maar waar Forum voor Democratie, een partij die ontzettend veel geld hierin heeft gestoken, en ook eigenlijk door alle andere partijen steeds bewonderd is omdat ze er heel goed in waren, die linkte altijd door, net zoals Dijkhoff volgens mij bij dit berichtje, naar de lidmaatschapspagina. Dus het gaat niet om, het verzoek aan het eind is niet, ga over een jaar stemmen op ons, maar word nu lid.
Ja.
En behalve dat het leuk is dat je dan kunt zeggen dat je heel veel leden erbij hebt gekregen, of misschien wel de grootste ledenpartij bent van Nederland, verdien je ook heel veel geld daaraan. En als van die 3.000-4.000 mensen die jij met een advertentie van minder dan 100 euro bereikt, als er 1 of 2 lid van worden, dan heb je in een jaar dus 100 of 200 euro alweer verdiend. En dat kan heel erg oplopen.
Ja, maar dit is ook hoe ze het doen. Hè? Het is allemaal op het is gewoon social media marketing en het heet dan conversie. Dus wat is het doel van deze advertentie? Is niet om, ja, is natuurlijk ook om stemmen te winnen, hè? Om zorgen dat ze op me gaan stemmen. Maar je wil ook die mailinglijst laten groeien. En een conversie is dan als mensen zich inschrijven daarvoor en dan zeg je tegen Facebook, hey, dat vind ik fijn en doe maar meer hiervan. En zo, al die partijen zijn bezig om gewoon adressenbestanden aan te leggen.
Ik heb nog één nieuwsgierige vraag over de VVD voordat we naar FVD gaan. Mm-hmm. Als jij even kijkt naar hun overzichtspagina van advertenties, lopende advertenties. Adverteren zij dan meer met Mark Rutte?
Even kijken. Ik pak hem er even bij. Actieve. VVD heeft trouwens de afgelopen week bijna 6.000 euro uitgegeven hieraan. Om je maar een beeld te geven. Van
week?
Ja, tussen 25 november en 1 december. 6.000 euro.
Zo. Ja. Allemaal aan Klaas Dijkhoff foto's.
Nee, ze hebben er, even kijken. Ja, ze hebben er best wel wat lopen. Nou, ja, zeker meer dan 10 actieve advertenties.
Op Instagram en Facebook?
Ja, precies. Want dat is van hetzelfde moederbedrijf. En zij doen op Facebook en Instagram ook aparte dingen. Je kan ervoor kiezen om gewoon hetzelfde te doen. Maar zij adverteren vooral met... VVD heeft altijd van die memes. Dus wat ik nu zie is... Ja, je moet het maar even zien. Deze ken je vast wel als je wat op internet zit, toch? Dit plaatje.
Het is zo moeilijk uit te leggen.
Ja,
op,
het is helemaal... Ja, als je dit niet kent, dan denk je ook echt, wat is dit?
Rutte, kun jij memes uitleggen?
We kijken hier naar de classic meme van die gozer die met vriendin door de stad loopt. Ja. Maar ondertussen over zijn schouder alweer naar een veel leukere, parmantiger dame.
Al onze millennial luisteraars weten niet waar je het over hebt.
Dus het zijn, ze doen memes, hè, maar ze doen ook, wat zie ik hier, Bente Becker bijvoorbeeld, die een speech houdt. En die wordt dan ook in de Tweede Kamer, daar knippen ze dan een filmpje van.
Maar belangrijker, Rick, waar kijkt de jongen met de jaloers vriendin naar?
De jongen met de jaloerse vriendin,
memes
die
uitleggen.
Kijkt naar kernenergie van eigen bodem. Dus de grap is dus dat... het is ook niet uit te leggen. Ik kan het...
Oké, je moet hem zien. Dit laten we even gaan. Maar het is wel heel interessant dat zij dus ook met memes... Twitter. En voor mij zit er wel natuurlijk een aanwijzing in. Voor ons eigenlijk. Weet je wel, wie gebruiken zij in die advertenties? Bente Becker vinden zij dus belangrijk genoeg om mee te adverteren. En dan gaan we even naar FVD. Want daar signaleerde jij ook iets interessants.
Ja, dat is heel interessant. Hè? Forum is dus altijd al een partij geweest die hier gewoon veel geld in steekt. En dat is eigenlijk...
Ja, want even, Lemia, jij vond die 6.000 euro van de VVD indrukwekkend. Argos, het onderzoeksprogramma, had begin dit jaar even alles op een rijtje gezet via ditzelfde archief. Weet je hoeveel Forum in een jaar tijd op dat moment had uitgegeven?
Nou?
242.000 euro. En in de weken waarin ze ernaar keken was dat 20.000, 25.000 euro per week. Bijna allemaal over corona trouwens.
Afgelopen 90 dagen geven zij dus het meeste geld uit op Facebook. En dat is dan 64.000 euro. En dan is de VVD is dan de tweede. En die zitten op 47.000 euro.
Dat verschil is gigantisch.
Ja, dus FVD heeft het altijd al echt... Wat je dus moet doen als je gewoon echt bereik wil creëren. Het is heel simpel. Je moet er gewoon geld in stoppen. En heel veel partijen, dat zag ik toen in 2019. 100 euro hier, 100 euro daar. Maar dat zet eigenlijk geen zoden aan de dijk. En Forum voor Democratie vanaf het begin eigenlijk al gewoon best wel veel geld daarin steken. En en als je dus naar Forum kijkt nu, wat ze dus nu doen. Fun fact, ze hebben al een hele tijd geen nieuwe advertentie meer gepost. Waar zou dat mee te maken hebben?
Nou, je hebt gekeken wanneer de laatste was. Dat was 19 november.
Even kijken.
Net voordat,
er is dus nog eentje actief, maar die is dan al eerder begonnen. En even kijken. Ja, je weet dus niet precies wanneer ze aangemaakt zijn. Dat is, wacht even, sorteren op.
Heerlijk dit.
Het loopt er dus nog één en die is op 16 september begonnen. Maar de laatste die ik geactiveerd is volgens mij op 17 november.
17 november.
Ja, klopt dat een beetje met de tijdlijn?
Klopt perfect.
Maar ga je daarvoor...
Pre-implosie.
Ja, pre-implosie. Maar ga je dus daarvoor kijken, dan zie je dus nog echt een hele scala aan advertenties. Het gaat dan van filmpjes van Hiddema in de kamer. En wat ik vooral interessant vond, toen ik er laatst weer eens een keer doorheen scrolde, was het dus de bekendmaking van een kandidatenlijst. Hè. Dus dat was toen in Ahoy volgens mij, in een half lege Ahoy. En daar hebben ze...
Iets meer dan half.
Ja, daar hebben ze toen, daarna hebben ze een advertentiecampagne daaromheen gezet.
En toen was er één jongen waar ze extra veel geld aan uitgaven.
Ja, in ieder geval twee advertenties voor gemaakt hebben. En dat was dus Freek Jansen, die dus ook nu midden in de storm staat, zeg maar. En daar werd tussen de 1000 en 1500 euro uitgegeven. Dat doen ze ook aan andere kandidaten. Maar wat ik grappig vond, is dat je dus ook ziet dat ze een advertentie speciaal op Wezep gericht hebben. En blijkbaar komt Freek Jansen uit Wezep. En dan hebben ze dus die advertentie. Maar je kan dus niet zien of ze echt alles op daarop. Maar je ziet dus wel dat alle views van die advertentie allemaal in Gelderland zijn. Dus 1 en 1 is 2 volgens mij.
Ja. Uit Gelderland, inderdaad.
Ja.
En ja. Aan welke andere kandidaten is geld uitgegeven?
Dus Eva Vlaardingenbroek, Hans Smolders, nummer 10. Tilburgs gemeenteraadslid toevallig. En al die views getarget op Noord-Brabant. Weet je wel, dus even kijken of ik het...
Maar niet op allemaal, dat vind ik ook heel erg interessant. Bijvoorbeeld ja. Jan-Kees Vogelaar, geen geld aan uitgegeven. Alleen Joost Eertmans nog,
Eva Vlaardingenbroek en Wiebren van Hagen.
Het zegt toch ook, het is bijna de meest eerlijke manier waarop je kunt zien wat partijen echt belangrijk vinden of waar ze echt stemmen mee denken te kunnen winnen. Ik vind corona het meest interessante voorbeeld hiervan. Toen je in maart... Rond maart keek naar precies deze cijfers, zag je dat Forum dus echt gigantisch veel uitgaf vergeleken met andere partijen. Dat was in de dagen, ze liggen ver achter ons, dat Thierry Baudet nog pleitte voor een volledige lockdown. Dat werd massaal door hen, daar werd enorm veel mee geadverteerd. Daar hebben ze heel veel geld aan uitgegeven. Vervolgens hebben ze nog maandenlang gehoord over corona met een hele andere koers. Waar heel veel vragen over zijn gerezen, waarvan heel veel mensen zeggen dit is veel te sceptisch. Het is totaal tegenovergestelde van wat jullie hiervoor zeiden. Wat heel interessant is om te zien, is dat ze daar zelf ook wel enig bewustzijn duidelijk van hebben. Want ze adverteren daar dus veel minder mee. Je ziet niet meer die gigantische bedragen die ze daar in maart tegenaan gooiden. Dus ze hebben toen even gedacht, hier hebben we goud in handen. Wij zijn de enige partij die nu voor een lockdown is. Vervolgens is hun koers veranderd, is het debat gekeerd. En hoor je ze er op social media bijna niet meer over.
Nee. Het is precies wat je zegt, dat ze moeten hier echt geld voor uitgeven. Ja.
Nog één nieuwsgierigheidsdingetje voor mij nu we toch bezig zijn. Even kijken naar D66. Die zijn natuurlijk een campagne aan het bouwen helemaal om Kaag heen. Daar valt de naam D66 bijna niet. Hoe gaat dat online?
Ja, daar zie je dus eigenlijk hetzelfde. Hè. Nou, je ziet dus dat ze aan het experimenteren hiermee zijn. En dat doen ze dus heel veel. Dat je kan alles oneindig tegen elkaar aftesten met dit soort online dingen. En dat kan je voor een deel gewoon aan Facebook geven. Verzin maar, wat is nou de gegeven deze boodschap, gegeven dit plaatje. Wat is nou de beste advertentie die wij kunnen maken? Of die jij voor ons kan maken? En dat test, die versturen ze dan. En waar het meest op geklikt wordt, die wordt uiteindelijk naar de bulk verstuurd.
Van die AB-testen.
AB-testen, ja. Maar dan A, B, C, D, E, F, G, ja, zeg maar. Ja. Hè? Dus als je kijkt naar de actieve advertenties van D66... vind ik dus grappig dat ze dus met drie... Ze hebben hetzelfde plaatje van Kaag tegen een soort van pastelgroene achtergrond. Ze heeft een groene jurk aan. En er zijn dus drie slogans die ze aan het testen zijn. Word lid van D66. Sluit je aan bij D66. En de laatste. Sluit je aan bij Sigrid Kaag.
En als jij nou over een maandje nog een keer gaat kijken, dan kun je dus kijken welke nog actief is. En dan heb je dus eigenlijk...
Ja, nou ja, je ziet dus dat ze hier... En ze hebben bij elke van die drie slogans hebben ze weer drie andere varianten van bedacht. En dan zijn ze dus, denk ik... dit zijn dus de tekortkomingen daarvan. Maar de enige reden kan zijn dat ze met verschillende doelgroepen aan het kijken zijn. En welke boodschap werkt nou waar of zo, weet je wel. Dus allemaal een beetje... Ze willen ook heel veel leren hierover. En dat is natuurlijk perfect. Want je krijgt gelijk feedback van de mensen die je advertentie kijken.
Klikken ze wel? Super leerzaam voor ons gewoon. Weet je wel? Met wie adverteer ze? Met welke slogan adverteer ze? En wat is de call to action? Zeg ik maar even met mijn aanhalingstekens in de lucht. Weet je wel? Wat is dat? Word lid van D66?
Ja. Dus het is allemaal, de stack is allemaal hetzelfde. Ja. En dat eindigt dan met sluit je aan bij D66.
Even voor onze luisteraars die dit ook willen doen. En doe het vooral, want het is echt fascinerend. En voordat je het weet ben je een paar uur verder. En dat is in deze coronatijden best fijn. Naast al het Netflix kijken, we zetten even een linkje in de show notes. Dus dan kan je kijken hoe het werkt.
Wat ik hier nog interessant aan vind, is dat het is testen met wat is efficiënt. Dus wat werkt, waarmee trek je kiezers of nieuwe leden aan. Maar het lijkt er ook op dat partijen echt experimenteren met hoe kunnen we nou, welke normen kunnen we een beetje oprekken? Kunnen wij bijvoorbeeld met alleen het merk Sigrid Kaag adverteren zonder daar D66 aan te hangen? Ja. Dus we hebben de afgelopen tijd gezien dat er inderdaad Kies Kaag werd opgestart met een eigen nieuwsbrief, maar ook met een eigen kleur, paars, niet het D66 groen. Een website waarop de term of het woord D66 niet genoemd wordt. En ik moest zelf denken aan een vergelijkbaar voorbeeld van de VVD, waar ook allerlei onofficiële pagina's van bestaan, op Instagram bijvoorbeeld, waar dan weer van gezegd wordt, hebben die nou wel of niet een band met de VVD? En waar dan ook bepaalde memes langskomen bijvoorbeeld, maar soms die nog net wat meer het randje opzoeken of wat verder gaan. En waarvan je je toch afvraagt, als die nou het heel goed doen, worden die dan ook opgepikt door de VVD?
Ik dacht de hele tijd dat,
gedijen die juist heel erg goed, omdat ze niet helemaal officieel zijn.
Ik dacht dus de hele tijd dat er zo'n guerrilla, zeg maar, achtige account op TikTok was van de VVD. Maar daar staat nou, en het linkje staat een linkje naar het partijprogramma
van
de VVD.
Dat is een echte VVD-account.
Dus het moet, of
ik heb TikTok genomen, serieus. Ik heb me aangemeld bij TikTok om die filmpjes te kunnen kijken. En het is redelijk cringeworthy. Maar misschien komt het ook omdat ik zelf niet helemaal aan de TikTok-doelgroep val.
Nee, maar TikTok is toch waar de VVD vooral heel veel adverteert met het verder vrij anonieme Kamerlid Albert van den Bosch.
Ja, ze zijn nu overgestapt naar Martijn, hoe heet hij ook alweer? Worstdurfer. Oké.
Okay. Ik zie al dat jij er veel meer weet van dan ik.
maar dit is heel interessant. Je kiest een held, je kiest een Kamerlid dat het goed doet op TikTok. Je kiest iemand die het heel goed doet op Facebook, of weer voor een bepaalde doelgroep die je daarmee dan gaat targeten. En we moeten niet doen alsof dit helemaal nieuw is. Je kunt ook ervoor kiezen om op een bepaald radiostation te adverteren. Je kunt ervoor kiezen om op bushokjes in bepaalde wijken of bepaalde stations te adverteren. Dus laten we niet doen alsof het internet dit helemaal totaal anders doet. Maar de mogelijkheden zijn ineens wel helemaal eindeloos geworden.
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want dit kan je alleen puur geografisch doen wat jij zegt. Hè? Je kan natuurlijk wel in goede wijken gaan adverteren als VVD. Met de voorafkans dat mensen op de VVD zullen stemmen is in goede wijken natuurlijk flink hoger. Maar hier kan je ook gaan testen kan je ook gaan targeten op hobby's van mensen.
Ja.
Op interesses van mensen.
Gelikte
pagina's.
Waar we het nu natuurlijk over hebben is micro-targeting. En daar begon jij mee, Rick, met dat daar natuurlijk een beetje het gevaar lag. Mm-hmm.
Daar zijn ze al best wel lang beducht op. Hè? Sinds deze technieken eigenlijk ook gebruikt kunnen worden voor politieke beïnvloeding. En wat de angst is dus dat jij straks... Hè, je hebt als we gewoon normaal zouden adverteren met een billboard of zo, dan kunnen wij allemaal in potentie dat billboard zien. En dan kunnen we daar een gesprek over aangaan als daar dingen op staan die wij niet vinden kloppen of zo. Maar als het gemicro-target wordt op interesses, dan zien wij dus niet allemaal meer dezelfde advertenties. En mensen zijn er dus bang voor, waaronder de staatscommissie Remkes, die hier wel vaker voorbij is gekomen. Die heeft hier in 2019 best wel een flink rapport over geschreven. Nou ja, een flink rapport met een flink hoofdstuk over microtargeting en de invloeden daarvan. Die natuurlijk, ja, je zou mensen, hè, dat is de ultieme angst, een soort van halve werkelijkheid voor kunnen bereiken. Politiek is uiteindelijk keuzes maken. Je kan niet en de hypotheekrente behouden, bijvoorbeeld, en maar oneindig investeren in het onderwijs of zo. Maar microtargeting, hè, zou je dus wel die gedeelde werkelijkheid aan verschillende mensen kunnen laten zien, zodat niemand zicht heeft op het hele plaatje, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zeker. Ja, je zegt gedeelde werkelijkheden. Wat partijen tegenwoordig ook doen, en we hebben het nu gehad natuurlijk over het adverteren online, is hun eigen platforms creëren om hun eigen werkelijkheid met een groter publiek te delen. We kennen inmiddels allemaal het FVD-journaal wel, maar er zijn meer partijen die zich daaraan hebben gewaagd.
Welkom bij het SP-journaal. Elke week kijk ik met jou terug op de meest boeiende momenten van de week.
Goedenavond, hartelijk welkom. Daar zijn we weer met Studio SGP. Vanaf nu, elke vrijdagavond om 19:30 live.
Ja, welkom bij het FVD-journaal van vrijdag 30 oktober. Leuk dat u kijkt en we gaan beginnen.
FVD in betere tijden. Rick Rutte, waarom doen partijen dit?
Nou, het eerste wat je meteen opvalt is dat de drie partijen die we net horen, Forum, de SP en de SGP, zijn alle drie partijen die wat meer in de marge van het debat vaak zitten. Die, zoals het zelf zeggen, verder van de mainstream afzitten en daar vaker tegenop moeten boksen. Soms is de reden dat ze hiermee begonnen zijn voor een deel corona. Ik sprak bijvoorbeeld met de presentator van Studio SGP. En daar zeiden ze, kijk, we kunnen gewoon niet meer op grote schaal veel van onze kiezers opzoeken. En dit is wel een manier waarop we dicht bij die mensen blijven. Best een revolutie trouwens. Hè? We hebben, dit is een presentator die zelf niet is opgegroeid met een televisie in huis. Maar sinds de komst van het internet en vooral sinds de komst van de smartphone zijn ook de SGP'ers helemaal digitaal aanwezig.
Nou,
en
ze maken helemaal digitaal.
Ze doen hun best.
We beginnen deze uitzending met het politieke nieuws van deze week. Deze jaarwisseling geen vuurwerk. De belasting op de zorg zou te groot kunnen worden. André Vlag, u bent naast campagneleider ook wethouder en Hendrik Ido Ambacht. Ja, wat zal dat betekenen als er verboden is om vuurwerk af te steken? Is dat uitvoerbaar, denkt u?
Nou, ik denk dat het in ieder geval iets is wat...
Hier komt ook een stem van boven bij.
die zal het zijn.
Dat ze maken hier ook reclame voor, hè? SGP, ja? op Facebook. Het gaat natuurlijk niet om... Het is duidelijk nog onontgonnen gebied. Maar voor het SGP-journaal met André Vlag, waar volgens mij net een fragmentje van hoorden, ja, daar hebben ze gewoon een reclametje voor gemaakt.
En hoeveel geven ze aan uit?
Daar geven ze aan uit minder dan 100 euro. En in totaal, schrik niet, gaven ze 1509 euro uit.
Vind ik best veel voor de SGP.
Dit is dus vanaf 28 maart 2019. Hè?
Oh,
dus het is heel weinig. Ja. Ja. Maar ze zijn hier dus ook hiermee bezig.
En ze zijn zelf blij met de mensen die ze hiermee bereiken, zegt ze zelf. En wat heel interessant is, als je nou dit fragment hoort, het gaat over een heel gangbaar onderwerp, zou ik zeggen, als vuurwerk. Maar ze hebben het juist ook onderwerp, uiteraard, over onderwerpen die hun achterban aan het hart gaan. En waarvan zij het idee hebben dat die in een NOS-journaal toch niet op een manier bediscussieerd worden zoals zij dat zelf graag zien. In de allereerste aflevering ging het over abortus. We hebben recent het relletje gehad rond de identiteitsverklaring op reformatorische scholen. Daar werd een flink deel van een aflevering aan gewijd. En toen ik het daarover had met Jacques Roosendaal, dat is de presentator van Studio SGP, zei hij ook, we hebben toch het idee dat bij een standaard of een ander journaal, een NOS-journaal, bij veel andere nieuwsprogramma's, de vragen die gesteld worden zijn toch een beetje zijn bekend, gaan altijd weer in dezelfde richting. Dan gaat het weer over anti-homo-verklaringen. Wij willen heel graag een keer ons verhaal vertellen, op onze eigen manier. En dus doen we dat zo. En daar is zo'n studio dan een heel prettig platform voor.
Ik ga as we speak even kijken hoeveel kijkers het SGP-journaal heeft. Op YouTube in ieder geval.
Het laatste SGP-journaal. Oh nee, dit is van vandaag. Oh nee, die komt morgen. Dus die staat nu al in. Nee, wacht even, dit is de verkeerde.
Het laatste 14.000 weergaven. Die ervoor 13.000. Ja, zo tussen de 12 en 14 zitten zij.
Ja, en bedenk dan even, als jij nu naar het kanaal gaat, volgens mij van de PvdA of het CDA, wat die met hun filmpjes binnenhalen, dat is vaak vrij dramatisch. Er zijn niet veel partijen die erin zijn slager om een achterban te bereiken. En dat zijn dus weer juist vaak de partijen die zelf zich gedwongen voelen om daar naar op zoek te gaan.
Even kijken hoor, SP-journaal, 487 weergaven de laatste. De hoogste heeft 3,4k.
Ja, dat is echt heel erg weinig.
En wat ik heel interessant vind is, moet jij even, wat is de titel van die meest bekeken?
Even kijken, ze hebben altijd een tomaatje sowieso in de titel. Even kijken.
Een emoji.
Even kijken. Prinsjesdag en de beschouwingen. Valt best mee eigenlijk.
Oké, okay, want toen ik had zitten kijken, was de meest bekeken aflevering van het SP-journaal was ook...
Klopt, je hebt gelijk. 4,5k.
Voor?
Het kabinet schuift de democratie aan de kant.
Dus je ziet, het werkt ook meteen weer in de hand. Toch ja, het radicaliseringselement, zal ik het maar even noemen, van YouTube en van kliks vergaren.
Jeetje, maar als je dan kijkt naar FVD-journaal, ik zie hier 46k bijvoorbeeld.
Ja, het forum heeft ook 100.000 subscribers of zo. Dat is niet slecht voor een Nederlands YouTube-kanaal. Dat is best wel aardige score.
42.000, 33.000, ja, dat zit toch wel... Weet je, er zit natuurlijk wel, als wij, of onze collega's van de NOS of RTL, weet je wel, als wij ze bevragen, dan proberen we ze zo kritisch mogelijk te bevragen natuurlijk. En op deze manier, als je zelf je eigen platform creëert en je eigen verhaal vertelt, valt dat natuurlijk weg. Vooral in aanloop naar verkiezingen vind ik daar, dat is best wel...
Zeker. En je kunt je afvragen, bij Thierry Baudet zelf bijvoorbeeld, of het ook niet hem echt in de weg heeft gezeten, dat hij ineens in een, nou, in feite in een echo-kamer zat, waar hij vooral met zijn eigen achterban en heel erg met gelijkgestemden in gesprek ging. Nou, het is een paar keer fout gegaan, dus dan zat er iemand in de studio die begon over COVID-1 tot en met 18. Nou, disclaimer, dat bestaat niet. Dus je komt met dat soort foute fragmenten uit die natuurlijk meteen rond gaan zingen op het web. Maar je hebt ook niet het weerwoord dat ook toch juist heel goed kan zijn om je juist als een anti-establishment kandidaat of iemand die tegendraads is in de strijd te gooien. Het ziet er toch allemaal wat gelikter en wat beter uit, zou ik zeggen. Als je dat verhaal vertelt bij Buitenhof of bij Nieuwsuur, dan steeds weer in je eigen journaal, waar je vooral heel erg in die ideeën bevestigd wordt.
Of het zijn partijen die vinden dat ze daar niet aan tafel genoeg worden uitgenodigd, of dat hun stem niet genoeg wordt gehoord. Want dat is, ik probeer even te redeneren vanuit die partij zelf, weet je wel. Hoe vaak krijgt Marijnissen een uitnodiging voor aan een talkshowtafel? Ja.
En ze moeten iets hebben wat ze kunnen laten zien aan hun achterban.
Ja,
ja, dat klopt. En ik denk ook dat wij als journalisten ook blinde vlekken hebben. Of als het gaat over onderwerpen, soms juist onderwerpen die een partij als de SGP aan het hart gaan. Dat we er misschien niet eens alleen anders zelf naar kijken. Maar vooral ook bepaalde kennis missen bijvoorbeeld. En dat zij het idee hebben dat steeds weer die bepaalde kennis in een debat over reformatorische scholen bijvoorbeeld ontbreekt. Het is één ding om het te hebben over...
Ja, het is kennis, maar het is zeker ook framen, weet je wel. Ik zou het niet alleen als een soort informatie uitzending zien
zeker.
Of zo,
en
weet
het,
je wel.
En daar, wordt gewoon... het natuurlijk echt interessant, denk ik. Ik denk dat je een heel interessant debat kunt voeren over blinde vlekken, maar zeker op het moment dat je het niet alleen... En partijen hebben ook altijd pamfletten en krantjes en publicaties gehad en flyers. Maar ze noemen het een journaal. En ze noemen het een journaal om directe concurrentie aan te gaan met een NOS-journaal. Om eigenlijk te zeggen, wij... We vinden dat geen objectieve of volledige berichtgeving. Dat is de al dan niet uitgesproken boodschap daaronder. En wat is dan helemaal interessant? Ze doen dat vervolgens door zichzelf precies dezelfde symbolen aan te meten van dat platform. Dus het is een concurrent voor het NOS-journaal. Maar hoe maak je die zegt het NOS-journaal is niet te vertrouwen. Hoe kom je dan zelf zo betrouwbaar mogelijk over? Door eigenlijk net als in het NOS-journaal achter een desk te gaan staan. Daar gasten uit te nodigen.
Nou,
het loopje dat we in het NOS-journaal om 8 uur zien, dat zie je ook hierin.
Ja.
En de beelden die je dan achter op het scherm ziet verschijnen, die zie je ook hierin. Het heet ook een journaal. Op alle manieren kopieert het eigenlijk datgene wat het zegt te bestrijden.
Alleen zijn ze niet gebonden aan de journalistieke regels waar wij natuurlijk wel aan gebonden
dat,
zijn.
Dat is het voordeel.
Weet je wat voor vibes Iris en ik hierbij kregen? Hou je vast. Ja, snap je? Kinderen voor kinderen is dit uiteraard. Maar dat weten al die millennials natuurlijk ook wel. Hey, er zijn de journaals. Er is nog een medium waar ik natuurlijk bovengemiddeld veel interesse in heb. En dat, eigenlijk hebben we gewoon concurrentie op in de podcastwereld.
Schurende krantenkoppen. Een paar uur trending topic of het nieuws in soundbites. Steeds vaker lijkt de politiek te gaan over wie het hardste schreeuwt of het snelste reageert. Maar een echt verhaal heeft vaak meer nodig dan 140 tekens. In deze podcast gaan we de diepte in. Ik spreek mensen van binnen, maar vooral van buiten Den Haag. Over de stand van ons land.
Wat moet, dat moet en daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden, ook in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving.
Dag, mijn naam is Gert-Jan Zegers en ik heb een podcastserie Gert-Jan vraagt aandacht. Dat is niet aandacht voor mezelf, maar is aandacht voor mensen die de moeite waard zijn om naar hun verhaal te luisteren, om hun verhaal te doen.
Welkom bij Jesse N. Ik maak deze podcast omdat ik tijdens mijn werk in Den Haag vaak hele interessante mensen en onderwerpen tegenkom. En dat zijn onderwerpen die niet altijd de headlines halen of maar heel beperkt. En ik vind het gewoon heel interessant om met hen door te praten en jullie met hen kennis te laten maken of met de onderwerpen.
Dit is eigenlijk zeg maar de late groep. Hè? Deze mensen zijn allemaal eigenlijk best wel laat begonnen, want er is er één. Die was er al in 2017 mee begonnen.
Welkom, Koen Weiland. We gaan een hoop bespreken, maar laten we even beginnen. Leg even uit, wat is een e-sporter? Begin daar even mee.
Jongens, serieus, ik zou je toch aanraden om minimaal één zo'n aflevering te luisteren.
Is dit Mark Rutte de podcast?
Dit is Mark Rutte de podcast, inderdaad. Ja, zeker het beluisterbaar. Maar goed, wat zegt dit nou? Waarom doen ze dit allemaal? Want het kost best wel veel tijd, hè? Het kost energie. Waarom doen ze dit, Rick?
Ja, het eerste wat ik erbij moet zeggen, ik heb het gehad met iemand uit de GroenLinks-campagne over deze podcast. Het interessante is namelijk ook dat die niet gemaakt wordt door GroenLinks, maar echt door een professioneel podcastbedrijf.
Oh.
En dat riep bij mij ook wel de vraag van, zitten jullie ook in die hoek van een FVD-journaal, een SP-journaal? Nou, die suggestie alleen al, die viel heel slecht. En je ziet dat bij wel meer partijen die ook hierover nadenken, maar niet een heel eigen journaal hebben opgezet, dat ze zich daar heel erg van distancieren. Dat ze zeggen, we vinden het NOS-journaal fantastisch, maar we willen ook graag ons eigen verhaal vertellen. Dus niet zozeer zoals een journaal dat doet, maar meer zoals een omroep dat ook doet. Zoals we vroeger flyers hadden, zo zeggen ze het dan. Wat delen ze wel? Dat is dat uiteindelijk een heel groot deel van de groep die ze willen bereiken, dat is niet zozeer de kiezer die misschien nog helemaal van de andere kant van het politieke spectrum moet worden overgehaald, maar vooral ook een band opbouwen met de partij, met de partijleider. Jesse Klaver leren kennen als iemand die niet alleen GroenLinks leidt, maar die ook boeiende gesprekken kan voeren over iets dat helemaal niet met de verkiezingen te maken heeft. En misschien ook wel mensen die daar dan begeesterd door worden, aan te moedigen om vervolgens hun vrienden en hun kennissen over te halen om op GroenLinks te stemmen. Of op Forum als je naar het FVD-journaal kijkt. Dus heel vaak, we hebben het vaak over het winnen van stemmen, maar we vergeten heel vaak de tussenstap, namelijk dat heel veel van dit soort acties draaien om het mobiliseren van je meest hechte achterban. En zorgen dat die mensen die eigenlijk al positief staan tegenover jouw partij, zin hebben om vervolgens dingen rond te gaan appen of zodra het weer kan, de straat op te gaan of op wat voor manier dan ook als vrijwilliger bij te dragen. Dat middensegment, dat is cruciaal.
Oké, we zitten nu dus nog 3,5 maand voor de verkiezingen. Ik wil eigenlijk wel van jullie weten, waar gaan jullie op letten de komende tijd? Jij met je advertenties, Rick Wassens.
Met je advertenties.
Waar ga je op letten?
Ja, toch wel hoeveel meer geld erin gaat eigenlijk. Hè? Ik verwacht al dat het een vlucht gaat nemen ten opzichte van vorige keer. Dit is echt de eerste grote. We konden in die verkiezingen hiervoor konden we ook niet goed kijken in die archieven, want dat bestond allemaal nog niet. Dus dit is echt de eerste grote, landelijke grote verkiezing waarin we echt kunnen gaan kijken hoe ze dit nou gebruiken en wat ze daarmee willen en zo. Dus het gaat dan, wat Rick zei, hè? Het is de hele eerlijke kijk in wat politieke partijen nou belangrijk genoeg vinden om geld aan uit te geven. Dus daar ga ik naar kijken. Ik haal ze allemaal. Er zit ook een. Ja, zit ook. Ik wil niet heel nerdig worden, maar er zit een heel systeem achter met allemaal gegevens. Dan kun je allemaal binnenhalen en je kan het allemaal verzamelen en wegschrijven naar databases en zo. Dus je kan er onwijs mee. Je kan er veel meer mee en je kan er doorheen scrollen en bladeren. Dat is natuurlijk leuk voor de burger. Maar er zit nog een hele wereld aan gegevens onder en zo. En je kan die allemaal verzamelen, binnenhalen en dan verhalen overschrijven. Eigenlijk wil je de hele campagne straks gaan samenvatten aan de hand van wat je hier ziet. En er zitten best wel veel interessante dingen in eigenlijk, die ook gewoon van dag tot dag heel interessant zijn. Hè? Freek Jansen, waar geld in gestopt wordt, andere mensen weer niet. Dus ik ga er echt zo naar kijken. En ik heb ook nog een bordje gemaakt, maar die is nu stuk. Dus dat is jammer. Maar dan die tweet ooit, wanneer er een nieuwe advertentie was. En dus dan, let op, er is een nieuwe advertentie van de SP. Die heette @FB AdTracker NL. Maar hij is kapot, mensen. Dus ga er. Nou, jij mag hem volgen, maar ik ga hem maken. Maar hij is ook open source, dus ik mag ook meehelpen.
Oké, okay, top. Nou, dan weten mensen je te vinden. Ja. r.wassens@nrc.nl.
Zeker.
Oké, okay, Rick Rutte.
Ja, ik ben hierdoor ook gebiologeerd. En wat ik zelf dus fascinerend is dat aan de ene kant het heel erg gaat over micro-targeting, over al dit soort strategieën en hoeveel geld je daarin kan pompen. Dat we tegelijkertijd zien dat heel veel partijen de afgelopen maanden zelf aan de slag hebben al moesten met verkiezingen. Dat eigenlijk elke keer digitaal moest vanwege corona. En dat het elke keer eigenlijk hopeloos misging. Het gedoe bij het CDA hebben we gezien. Denk probeerde het dan maar met een fysieke stemming. Maar dat bleek ook weer niet binnen de statuten te kunnen. Bij 50PLUS moesten mensen binnen 30 seconden stemmen. We hebben nu net, als deze aflevering eenmaal online staat, hebben we net een curieus in alle haast georganiseerd leiderschapsreferendum over Baudet bij Forum meegemaakt. Nou, eigenlijk elke keer daar gaat er zoveel mis of zijn er zoveel vragen te stellen bij de manier waarop dat georganiseerd is, dat ik het een heel interessante tegenstelling vind tussen aan de ene kant alle grote verhalen over campagne technieken, maar dat als de partijen zelf een keer een verkiezing moeten organiseren, dat het allemaal toch een beetje mee en tegen blijft te vallen met die grootste dromen.
Ja, vergis je niet, een goede digitale verkiezing organiseren is bijna onmogelijk. Dat is echt, er zijn heel veel slimme mensen, informatie zijn daarmee bezig geweest. Wat ik in het begin zei over zo'n stemhokje. Dat is eigenlijk best wel een schone oplossing voor een heel complex probleem. Dit is bijna onmogelijk om een digitale verkiezing te organiseren die en veilig is, betrouwbaar en anoniem. Dat is bijna niet te doen. En daarom denken we ook van, waarom gaan we niet digitaal stemmen? Ja, omdat het super moeilijk is. Om dat echt goed, op een goede manier, weet je, als stem Hugo de Jonge. Dat is zo'n ingewikkelde... Bedankt voor de stem, Hugo de Jonge. Dat is zo'n ingewikkeld probleem.
Van iedereen een potloodje. Goed voor de potloodbusiness.
Ja. Nou, 17 maart gaan we meemaken. En 15 en 16 maart dus ook. Dank jullie wel, Rick Rutte en Rick Wassens.
Yes.
En jij bedankt voor het luisteren. Deze aflevering werd zoals altijd geproduceerd en de redactie was ook in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Ik zou zeggen, tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.